Goedemorgen, voor zover we dat nog niet tegen elkaar hebben gezegd. Fijn om hier bij jullie te zijn. Jullie zijn gegroeid, volgens mij.
Nee.
Vorige keer zag ik meer stoelen waar niemand op zat. En die zijn nu wel bezet, dus dat is prachtig. Maar dat kan natuurlijk ook een gewoon wisseling van zondag zijn. Ja. Kan gebeuren. Ik wil eigenlijk beginnen om even ons in onze gedachten te verplaatsen naar een vergadering die pas begint. Of beter gezegd, die eigenlijk al begonnen is. Maar ik wil zeggen dat het een bestuursvergadering is. Van een of andere sportclub of zo, maakt niet uit. En de afspraak was, de heldere afspraak was altijd 8 uur beginnen. 1 keer per maand bestuursvergadering, 8 uur beginnen. Maar ja, wat wil nou het geval? Ik kom om 8:10 binnen. En het eerste wat ik zeg is, ja sorry, ook ditmaal waren alle verkeerslichten veranderd in stoplichten. We zeggen vaak stoplicht, maar we bedoelen verkeerslicht. Ze waren allemaal rood. Nou ja, zegt iemand van het andere bestuursleden, die zegt van ja, ditmaal. Dus de vorige keer ook, en daarvoor, en daarvoor. Nou zeg ik, ho. Vorige keer was ik op tijd. Ja, dat is zo, zegt hij. Maar al die andere keren was ik ook te laat. Ja, maar weet je, ik heb ook een drukke baan. Dus ik kan niet altijd keurig netjes om 5 uur weggaan en dan vervolgens op tijd hier zijn. Ja, zegt die ander dan weer. Maar wij vergaderen ook niet elke dag. Wij vergaderen maar 1 keer per maand. Nou, je voelt het wel aan. Daar zit een stukje spanning. Daar zit een beetje teleurstelling. Daar zit wat kriegel. En wat kriebels. En nou ja, enzovoort. Wat nou wel interessant is aan dit voorbeeldje is, dat we het allemaal over eens zijn dat er op veel meer zaken dan te vroeg of te laat komen. Maar dat er op allerlei terrein, dat daar normen zijn. Normen waar je je aan houdt. Of een wet zelfs. En in dit geval is de norm op tijd komen. En op tijd komen is goed. Dat vinden we allemaal goed. Zo hoort het. Als ik dan te laat kom, dan overtreed ik de norm, dan overtreed ik de wet. En dan doe ik dus niet goed. Beetje zwaarder aangezet. Ik doe zonde. Ik doe kwaad. Alleen, als ik kwaad doe, dan is daar altijd een reden. Zo werkt dat, hè? Als jullie kwaad doen, dan kan ik heel rechtlijnig zijn. Maar als ik te laat kom, ja maar de stoplicht, ja maar een drukke baan, ja maar. Ik heb altijd een geldig excuus om dat wat ik niet goed doe, een beetje te verzachten. Zo niet helemaal van de tafel te vegen. 1 of 2 keer terug was ik hier te laat. Misschien weten jullie zonder het allemaal. En nog hier een beetje flink. Nou, excuus had ik.
Omleiding.
Ja.
Vind je goed excuus?
Ja, vind ik ook. Daar gaat het niet om. Natuurlijk vind ik dat een heel goed excuus. Maar ik had natuurlijk ook, wat ik nu gisteren wel even heb gedaan, even op internet kunnen kijken, al zijn er ook omleidingen. Nou. Goed, zo leer je maar weer. Nu gaat het mij niet vanmorgen om te laat komen, dan zal ik dat voorbeeld even af en toe naar voren halen. Maar het gaat om het principe. Als ik wat verkeerd doe, wat zondigs doe, wat kwaads doe, dan hebben we snel onze excuses bij de hand. Terwijl als iemand anders iets verkeerds doet, dan zijn we vaak heel rechtlijnig, hard, duidelijk, behouden van heldere afspraken. We willen allemaal goed zijn, goed doen. En dus is het heel gemakkelijk dat als iemand in dit geval te laat komt, dan is dat heel erg aanwijsbaar. Jij bent weer te laat. Maar dat kan op allerlei andere terreinen zijn. Hè? Jij liegt weer. Of, nou, vul maar in. Kan van alles zijn. En als iets aanwijsbaar is, dat je aanwijsbare fouten ingaat, dan is dat ook heel makkelijk en heel snel te veroordelen. Als het zichtbaar is dat je je niet aan de wet, aan de norm, aan de afspraak houdt, dan is dat heel makkelijk te veroordelen. Dat zie je bijvoorbeeld in Johannes 8. Er was een vrouw die had zich niet aan de norm van de seksuele moraal gehouden. En dus staat iedereen klaar met de stenen om haar te stenigen. Het was zichtbaar, het was overduidelijk. Op hete daad betrouwd. Nou, ik denk dat je dat ook een beetje ziet in de Nashville-verklaring. Het is zo makkelijk om dat wat zichtbaar niet deugt in onze ogen, om daar maar de stenen naartoe te gooien. Andersom ook, want degenen die de Nashville-verklaring hebben opgesteld, die krijgen ook de stenen om de oren. Want zo doe je dat niet. Nou, het is heel makkelijk om daar waar mensen aanwijsbaar kwaad doen, om daar snel te veroordelen. Maar met anderen oordelen, veroordelen, moet je volgens de Bijbel heel voorzichtig zijn. De Bijbel keurt het eigenlijk af als we dat doen. Niet dat rechters niet mogen oordelen. Niet dat je altijd maar alles goed moet vinden. Maar de Bijbel maakt ons om voorzichtig te zijn. Terughoudend. En toch doen we het. Toch doen we het dat als iemand aanwijsbare fouten gaat, dat we dan veel sneller reageren van, oh, dat deugt niet. En we maken er heel snel van, hij of zij deugt dus niet. En ik kom dat, met name in gesprek met jonge mensen, heel vaak tegen. Dat ze zeggen van, oké, misschien doen wij aanwijsbaar iets niet goed, maar waarom gaat het daar altijd over? Terwijl andere dingen niet goed doen, maar daar gaat het nooit over. We maken dus een onderscheid in zonde. We maken een onderscheid in wat goed is en wat niet goed is. En over het ene waar we met elkaar heel makkelijk de vinger kunnen wijzen, daar hebben we de mond vol van. En over het andere doen we het zwijgen ertoe. Waarom veroordelen we? Waarom doen we dat eigenlijk? Nou, omdat het ons eigenlijk wel goed te pas komt. Als ik bij iemand anders een duidelijke fout kan aanwijzen, dan is dat in mijn voordeel. Want dan ben ik dus beter als die ander. Als jij nou bijvoorbeeld vaak te laat komt en ik ben altijd op tijd, dan ben ik dus goed. Althans, ik lijk goed op dit punt. Als jij stug bent in de omgang met mensen, als jij minder empathisch bent, dan lijk ik al snel veel aardiger. Als ik toevallig wel een beetje meer empathie heb meegekregen. En als ik aardiger lijk, lijk ik dus ook veel christelijker. Want let maar eens op hoe vaak we in een preek die tegen elkaar zeggen, ja, vriendelijk zijn, en geduldig zijn, zachtmoedig zijn, zijn allemaal de dingen waar het om gaat. Wie betrapt wordt, zoals die vrouw in Johannes 8, op een overschrijding van de seksuele moraal, die lijkt een veel grotere zondaar als wij die ons allemaal keurig aan de regels houden. Maar wat staat er in Romeinen 2 en in Jacobus 2? Daar staat, oh wacht even, staat daar. Als je iemand op een bepaald punt aanspreekt, besef dan wel dat je zelf ook een overtreder bent. Misschien niet op hetzelfde, maar misschien wel op een ander gebod. En als je een ander gebod van dezelfde wet overtreedt, overtreed je dus dezelfde wet. Heel voorzichtig mee omgaan, zegt zowel Paulus als Jacobus, en er staat veel meer plekken. Zelfs in het Oude Testament. Jesaja 58 staat, weet je, vasten is heel goed. Maar ik heb liever dat je elke dag je bordje leeg eet, zegt de Heer, dan dat je één keer met je vinger wijst naar een ander. Het vasten wat ik graag zie, zegt God in Jesaja 58. Dat is dat je nalaat om met je vinger naar een ander te wijzen. Maar iedereen wil graag goed overkomen. En daarom is het zo mooi en zo makkelijk om af en toe eens even toch met je vinger naar die ander te wijzen. We willen daar zelf graag goed zijn. En ook goed uit de bus komen. En als we goed willen zijn, dan is dat een heel bijbels, een heel goed streven. Maar of we goed zijn, dat is wat anders. Dat maken we voor elkaar niet uit. Maar we willen het wel graag. En dat is nogmaals, dat is een bijbels streven. Om goed te zijn in de ogen van de Heer. Goed zijn. Dat wil zeggen, zoals we het dan vaak vertalen, ik wil graag meer op Jezus lijken. Nou, als we meer op Jezus willen lijken, dan willen we graag goed zijn en goed bezig zijn. En dat is ook onze opdracht. En ik wil dat als eerste met jullie graag lezen. In 1 Korinthe, hoofdstuk 3. Vanaf vers 9 of vers 10. Ligt een beetje aan welke Bijbelvertaling. Daar staat, de Paulus zegt, u, kan je zeggen met elkaar als gemeente, maar ook individueel, u, jij, ik, u bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Laat iedereen erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Het fundament is Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen, aan de ene kant, of aan de andere kant met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door het vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands werk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter gered worden, maar als door vuur heen. Nou, hier staat nogal wat. Heel interessant, hier zou je een heleboel vragen over kunnen opwerpen, over dit kleine stukje, en dan zou je een beetje vooruit kunnen met Bijbelstudie. Maar dat ga ik niet doen, dat is aan jezelf om dat te doen. Ik haal er alleen even dit uit. Paulus kreeg opgelegd van de Heer, daar houden we sowieso al niet van, je moet mij niks opleggen. Maar Paulus kreeg van de Heer opgelegd om het fundament te leggen. Eigenlijk zei de Heer Jezus tegen hem, Paulus, waar jij ook komt, leer de mensen dat ze mij goed kennen, zoals ik ben. Leer de mensen over de Heer Jezus. Wat krijgen wij opgeleerd? Als dat fundament er ligt, als wij zeggen van, ja, oké, ja. Ja, wij weten nu wie de Heer Jezus is. Wij weten wat Hij voor ons heeft gedaan. Wat Hij voor ons betekent in de toekomst, in het verleden. Wat krijgen wij dan opgelegd? Verder bouwen. verder gaan. Wij moeten dus uitwerken wat we weten over de Heer Jezus. Verder bouwen op het fundament wat er al ligt. Uitwerken wat je weet van de Heer Jezus. En de grote vraag is, hoe doe je dat? Hoe ben je daarmee bezig? Hoe werk je uit wat je weet over de Heer Jezus? Wat maak je ervan in dit leven? Dat ziet God. En als het goed is, zie je het zelf ook. Maar ik kan niet zien hoe jullie bouwwerk eruit ziet. Ja, als ik met jullie praat, als ik met jullie omga, dan kan ik er misschien een beetje van vermoeden. Maar echt precies wat jullie er nou precies van maken, dat zie ik alleen aan de buitenkant. Maar wat jullie er van binnen van maken, ik weet het niet. Ik zie niet wat de ander van binnen in het verborgene uitwerkt van wat hij en zij weet van en over de Heer Jezus. En dat betekent dat wij elkaar voor de gek kunnen houden. Maar het betekent ook dat wij elkaar soms helemaal verkeerd kunnen beoordelen. Wat wij er echt van maken, zegt Paulus hier, wat het echt waard is, dat zal blijken op de dag van het oordeel. Er was eens een man, vertelde hier Jezus, en die kreeg een talent. En daar moest hij wat van maken. Maar hij was zo bang dat hij er niks van maakte, dat hij het fout deed. Dat hij dacht, weet je wat, ik stop mijn talent weg, ik doe er niks mee. Die man moest de prijs betalen voor het feit dat hij niet verder bouwde. Wij hebben het heel vaak en veel liever over dat tweede stukje van vers 15. Maar hij zelf zal gered worden als door vuur heen. Oh, zie wel, zeggen we dan. De Heer Jezus is zo goed. Ook als ik niks doe, toch gered. Maar in vers 15a staat, als je niks doet, of als je het niet goed doet, dan moet jij daarvoor de prijs betalen. Ja, maar de Heer Jezus heeft toch de prijs voor ons betaald? Ja, voor ons, ja. Maar niet voor mijn nonchalance. Daarvoor moet ik de prijs betalen. Dat zit wel een verschil. Onze opdracht is verder bouwen, uitwerken wat je van Jezus weet en leert en bijleert. Want we zitten in een permanente educatie. Dat is heel modern. Maar dat bestond dus al. Blijven leren, blijven uitwerken op de goede manier. Meer op je hoofd kan leven. Toepassen wat je van hem weet. Wat je van hem geleerd hebt. Leer van mij. Nou, dan kun je een hele rij invullen. Leer van mij, zei de Heer Jezus. Ben je ermee bezig om het uit te werken, om het toe te passen? Weet je, zegt Paulus dan. Er zijn allerlei bouwmaterialen, vergelijkt hij het dan mee hoe je dat uitwerkt. En als je dan goud, zilver en edelstenen doet, dan ben je goed bezig. Ik pak die ene er even uit, edelstenen. En dan ga ik een stukje lezen uit Ezekiel 28. Dat is misschien wat moeilijker te vinden voor sommigen. Staat heus in de Bijbel. Nog steeds. Ezekiel 28. Dan lees ik vanaf vers 11. Profetie. De Heer richtte zich tot mij, zegt Ezekiel. Mensenkind, hef over de koning van Tyrus een dodenklacht aan. Dit zegt God de Heer. Eens was jij een toonbeeld van perfectie. Zo. Perfect. Eens was jij een toonbeeld van perfectie. Vervuld van wijsheid. En volmaakt van schoonheid. Je leefde in Eden. In de tuin van God. En je was bekleed met een keur van edelstenen. Moet je even meetellen, dan kom je op 9. Robijn, topaas, aquamarijn, turkoois, onyx, jaspis, saffier, granaat en smaragd. En dat was allemaal gevat in gouden zettingen. Op de dag, staat er dan, op de dag dat je geschapen werd, lagen ze voor je klaar. Dat staat niet in elke vertaling, wel in mijn vertaling. Dat is de beste natuurlijk. Nee hoor, flauw. Maar dat kun je een beetje verschillend lezen. Je kan het ook lezen dat ze al gegeven waren, in plaats van dat ze klaar lagen. Ik hou het er even op dat ze klaar lagen. Je was als een gerub, dat is een engel, zie je ook op het verzoendeksel. Je vleugels beschermend uitgespreid. Je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen, tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg. Door al het handeldrijven raakte je verstrikt in onrecht en geweld en je zonderde. Daarom beschermde de Gerub, verband ik je van de berg van God en verdreef je van de plaats tussen de vurige stenen. Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt. Je had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op de aarde neergeworpen als een schouwspel voor andere koningen. Tot zover. Het gaat hier over de vorst van Tyrus, maar het gaat in wezen over een andere vorst. Over de vorst van de duisternis. Over Satan. Daar staat deze koning als het ware model voor. En de Satan, die was geschapen als een engel, is die nog steeds. Hij was een gerub, dat was, wil zeggen de hoogste engelenorde. Die waren aangesteld om Gods troon te beschermen. Om de regering van God als het ware te dragen en uit te werken. En waarom was hij daarvoor aangesteld? Omdat deze vorst van de duisternis, toen alles nog oké was met hem, omdat hij bouwde met edelstenen. Hij bouwde met edelstenen. Hij was goed bezig. Hij was zo goed bezig dat op het moment dat Ezekiel deze godspraak van hem krijgt, dat hij 9 edelstenen heeft. Als je bouwt, zegt Paulus in 1 Korinthe, als je bouwt, bouw dan alsjeblieft met edelstenen. Satan bouwde met edelstenen. Hij was ontzettend goed bezig. Hij was het toonbeeld van perfectie. Die edelstenen lagen voor hem klaar. Op de dag van zijn schepping. Dat wil zeggen, hij had ze nog niet allemaal op de dag van zijn schepping. Maar hij spaarde ervoor zoals je bij de Jumbo zegeltjes moet sparen. En hij spaarde goed. Hij was goed bezig. Het lag voor hem klaar. God zei als het ware, als je het goed doet, dan word je beloond. Als je niks doet, dan moet jij de prijs betalen. En Satan was bezig. Vreselijk goed bezig. Vol wijsheid, schoonheid. Dat kon niet op. En Paulus zegt ook, ik ben ook bezig geweest. En voorts, zegt hij in 2 Timotheus, voor mij gereed, had hij nog niet, de krans van de rechtvaardigheid. Elke sporter en elke bouwer, die krijgt het niet nu, maar het ligt wel voor je klaar. Alleen, je moet wel bezig zijn. Je moet het wel bouwen. Je moet het wel uitwerken. En soms krijg je het niet. Wat zegt de Bijbel? Als je trouw bent in het kleine, dan word je meer toevertrouwd. Dan word je promotie. Satan heeft 9 keer promotie gemaakt. Iedere keer kreeg hij er een edelsteen bij. En dat ging heel goed. Weet je, hij was een winnaar. Hij was een winnaar. En winnaars in de wedstrijd, die blijken pas een winnaar op het eind te zijn. Nooit halverwege. Ja, dan kun je zeggen, nou, die gaat de goede kant door. Dat gaat hem vast wel worden. Maar de wedstrijd is nooit eerder voorbij als dat het fluitsignaal heeft geklonken. En pas na de wedstrijd kun je beoordelen, die is de verliezer en dat is de winnaar. Dat gebeurt dan ook altijd in de boksring. Na de wedstrijd. Maar de verliezer, die heeft al zichtbaar verloren. Maar in het voortraject dan, tijdens de training, dat wat niet voor het oog van de camera is gebeurd, heeft de verliezer dan niet zijn best gedaan? Die verliezer heeft misschien wel grotere prestaties in het voortraject geleverd dan de winnaar op dat moment die alle geluk even mee had. Dat kan, hè? De voetbal blijft altijd rond. Je kan verschillende kanten op. En je kan nog zo betraind zijn, het kan net fout gaan. Ik wil daarmee niet zeggen dat je dus voorzichtig moet zijn of, oh, hij heeft lang niet zo goed zijn best gedaan als de winnaar. Nee. In het voortraject kan degene die op het moment verliest misschien wel eens heel goed zijn best hebben gedaan. Nou, Satan deed zijn best en het werd beloond. Iedere keer een edelsteen erbij. Mijn fantasie hoef je niet te geloven. Maar het ging mis. Op een gegeven moment ging het mis. Je was onberispelijk tot de dag dat er kwaad in je werd gevonden. En welk kwaad werd er nou gevonden in Satan? Staat erbij in vers 17. Hoogmoed. Hoogmoed. Het was het doel van de handel die Satan als het ware dreef, om nog meer voor zichzelf te verzamelen, om winst te maken voor zichzelf. En juist het feit dat hij zo goed bezig was, zo enorm goed, zo voorbeeldig, zo'n toonbeeld van perfectie, juist dat bracht hem te val. Satan dacht, ik heb er al 9. Nog een paar. En ik heb net zoveel als God zelf. Ik weet niet hoeveel edelstenen nog God heeft. Sommigen zeggen 12 op grond van allerlei bijbelteksten. Van mij mag het. Maar Satan die heeft zoiets gedaan. Nog even en ik ben er. Ik ben dan beter dan God zelf. Dan hoef ik niet meer God te beschermen. Dan gaat God mij beschermen. Dan hoef ik niet meer mij druk te maken over het dragen van Gods regering. Dan draagt God mijn wil. Nog een paar. En dan ben ik meer dan God. Dan ga ik zelf op de troon zitten. Dan zit ik op de troon. En dan krijg ik wat ik wil. Satan wenste niet te zijn als Jezus. Hij wenste Jezus te zijn. Snap je? Ik wil graag meer lijken op de Heer Jezus. Maar mogen God ons voor behoeden dat we God willen zijn. Satan wilde God zijn. Hoogmoed. Hoogmoed, dat vergelijkt zich op twee manieren met anderen. En de eerste manier is dat je je vergelijkt met een aanwijsbare fout die een ander altijd maakt. Zoals die vrouw die door de oudsten meegenomen werd door de Heer Jezus, naar de Heer Jezus, omdat ze op hete dak was betrapt op overspel. Ik zeg niet dat dat niet ertoe doet, maar ze namen haar mee. En ze zeiden, Heer Jezus, deze vrouw, dat kan toch niet, wat zegt u daar nou van? U veroordeelt dat toch ook, overspel, dat kan toch niet. Dus u moet dat toch ook wel veroordelen. En ze stonden allemaal al klaar met een steen in de hand om te doen als de Heer Jezus had gezegd, ja, dat veroordeel ik ook. Om de eerste steen te gooien. Maar wat zei de Heer Jezus? Nou, dat weet je vast wel. Zei de Heer Jezus. Wat zei hij dus? Dat zei hij net.
Kijk even naar jezelf.
Precies. Precies. Kijk even naar jezelf. Misschien heb jij nooit overspel gepleegd. Prima, jongen. Maar wat heb jij dan? Maar wij vergelijken ons zo graag met iemand die aanwijsbaar de fouten is ingeschoten. Want dan ben ik beter. Mag ik steken worden? Ik zou je even willen vragen vanmorgen. Heb jij soms, en ik vraag dat omdat verder en ik een poosje terug in de stadskerk in Groningen zaten, en daar had de voorganger al als voorbeeld uitgewerkt, vond ik heel mooi. We kregen allemaal een steen bij de ingang. Er zit gelukkig weinig glas in dat gebouw. Maar toen zei hij ook, naar de aanleiding van Johannes 8, toen zei hij vast, heb jij misschien een steen in je hand die je in je gedachten wel even graag naar iemand wil gooien, omdat je vindt, die is nou altijd te laat. Omdat je vindt, van die gedraagt zich zo stug, dat ze mensen, daar kun je bijna niet mee omgaan. Omdat je vindt dat hij of zij wat anders fout doet, dat je eigenlijk vindt, ik ben terecht om die ander te veroordelen. En toen vroeg hij ons, zou jij op dit moment de steen die jij de afgelopen week, het afgelopen jaar, misschien op dit moment, naar een ander zou willen gooien, zou jij die steen willen loslaten? En zou je in plaats daarvan even naar jezelf willen kijken? En er vielen heel veel stenen op de grond. Zou je dat willen vragen? Zou jij wel eens een steen naar de ander willen gooien? Heb je dat misschien wel eens gedaan? Niet letterlijk, maar met of hier. Zou je dat willen loslaten? En de tweede waarop we ons vergelijken en waarop hoogmoed zich vergelijkt met anderen, dat is dat je kijkt naar iemand die iets niet goed doet. Maar hetgeen wat diegene niet goed doet, daar heb jij nog nooit tegen hoeven vechten. Omdat het gewoon in je natuur zit. Het zit in je genen. Je hebt meegekregen. Je bent gewoon een reuze aardige kerel. En omdat je zo reuze aardig bent van nature, heb jij nog nooit hoeven te vechten tegen stug doen tegen iemand. Je bent het gewoon. Je bent het gewoon. Het gaat je zo makkelijk af. Je hebt er nog nooit tegen hoeven vechten. Maar die ander is geboren, zit in zijn genen, dat wel wat stugger is. En die heeft misschien het afgelopen jaar één keer het gehaald om niet stug te zijn. Wat een overwinning. Je kan wel zeggen, in de wedstrijd win ik altijd. Venna wint ook altijd als we zoenen. Maar wat voor ander spelletje ook doen. Elk spelletje wint Venna. Bijna. Maar dat wil niet zeggen dat je niet getraind hebt. Dat je niet gebouwd hebt. Iemand die het afgelopen jaar over iets wat zo niet in zijn natuur zit, niet in zijn karakter zit. En toch met Jezus de overwinning heeft behaald. Waarom? Die heeft gebouwd met een edelsteentje. Misschien heeft God al een edelsteentje zijn kant opgeschoven. Alleen dat zie ik niet. Ik zie dat niet. Het gebeurt onzichtbaar voor mij. Wat moeten we nou doen? Wat kunnen we doen als je goed wilt bouwen? Dan moet je niet letten op dat waarin jij goed bent en de ander minder. Dat deden ze in Laodicea. In Laodicea zeiden ze van, vergeleken met al die andere gemeentes, wij zijn rijk, wij hebben het beste inzicht, wij zijn schitterend. En de Heer Jezus zei, maar je weet niet hoe arm je bent en hoe blind je bent. Dus niet vergelijken waarin jij denkt dat je goed bent en ziet dat de ander slecht is of zwak is. Weet je, wie vindt, ik ben rijk, of dat ook geld is, of dat je sterk bent in sommige dingen, of dat je meer gaven hebt, of meer kundigheden, of meer kennis, vooral meer Bijbelkennis natuurlijk. Het gekke is dat je in de Bijbel niet snel een rijke naar de Heer Jezus ziet gaan. En nogmaals, niet alleen rijk in het geld, maar op allerlei gebieden. Iets waar je zelf goed in bent, dan ga je niet gaan mee naar de Heer Jezus. Want dan red je zelf in bezoek. Maar wie komen er wel veel bij de Heer Jezus? Ga ik nog een stukje met jullie lezen in Lucas 6. Wie komen er nou veel bij de Heer Jezus? Ik lees van Lucas 6, vers 17 tot met 20. En er staat dit. Toen de Heer Jezus met hen, zijn leerling, de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. En daar had zich een groot aantal van zijn leerlingen verzameld. Evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hen te luisteren en zich van hun ziekte te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. En de hele menigte, en daar wil ik even een streepje omzetten, onder wat er nu staat, vers 17. En de hele menigte probeerde hem aan te raken. Want er ging een kracht van hem uit die allen genas. En Jezus richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei, gelukkig jullie die arm zijn. Want van jullie is het koninkrijk. Wie kwamen er nou wel bij de Jezus? Er kwamen mensen bij de Heer Jezus. Arm waren. Ik weet niet of ze allemaal geen geld hadden, maar er waren zieken bij. Er waren mensen bij die gekweld werden door onreine geesten. Er waren mensen bij die waren arm. Enig gebied waren arm. En wat wilden ze graag? Wat probeerden ze? Er was een hele menigte. Er was een hele menigte. En ze probeerden allemaal de Heer Jezus aan te raken. Waarom? Omdat er een kracht van hem uitging die allen genas. En genezing moet je hier niet alleen lezen met oog op ziekte. Maar misschien ook wel omdat je geplaagd wordt door een onreine geest. Die jou steeds zegt van, ah joh, overspel niet zo erg. Ja, dat kan ik makkelijk wijzen. Dus even van, daar staat en daar staat en daar staat het overspel wel ergens. Maar als je geplaagd wordt door een onreine geest, dan heb je geen bijbelteksten nodig. Maar dan heb je bevrijding nodig. Als je geplaagd wordt door een onreine geest op welk terrein dan ook, dan heb je niet nodig dat ik jou veroordeel. Maar dan wist hij zeggen, kom mee naar Jezus. Want bij hem is kracht. Voor genezing. Snap je? Ze proberen. Wie probeert dan weer Jezus aan te zijn? Nou, ik denk dat ik mag zeggen. En degene die mij kent, die moet maar zeggen als het niet zo is. Maar ik denk dat ik mag zeggen dat behalve mijn schoolperiode, dat ik bijna nooit ergens te laat kom. Dacht je nou heus dat ik de Heer Jezus ga bidden, geef alsjeblieft dat ik niet te laat kom. Dat kan u zelf. Maar er zijn dingen in mijn leven waarvan ik heel goed weet, dat kan ik niet zelf. Ga ik daarmee naar de Heer Jezus? Of verbloed ik dat een beetje door te zeggen, ja maar Aukje, wat jij doet. Ik leid de aandacht af van mezelf. En ik geef Aukje de schuld, als hij te laat is, ben je nog snap je? Aandacht afleiden van jezelf. Door de ander even aan te spreken op wat hier oké is. Maar kijk nou eens, waar ben ik arm? Waar ben ik zwak? Waar ben ik blind? Waar ben ik onrein? Waar ben ik... En ga daarmee naar die mens. Ze probeerden hem aan te raken. Ik vind het zo mooi dat dat staat. Een rijke weet soms niet eens hoe rijk hij of zij is. Maar een arme, die weet van zichzelf, oh, wat een mooie kleren daar in de etalage. Maar, oh ja, niet geld genoeg. Dat weet een arme. Je kan er naar kijken, maar hij weet, zij weet, ik kan het niet kopen. Je weet van jezelf waar je zwak bent, waar je arm bent, waar je blind bent, waar je onrein bent. En wie arm is, die ging naar de Heer Jezus. Ik vind het zo mooi, de Heer Jezus die heeft zijn leven lang hier op aarde altijd arme mensen om zich heen gehad. Onreine mensen, die vrouwen die ze bij hem brachten, die bleef alleen staan met de Heer Jezus. En toen zei hij, oké, ik veroordeel je niet. Maar ik wil je wel helpen om voortaan niet weer te zonden. Wat een verschil, hè? Wat een verschil. Dat is bouwen met edels, denk ik. Weet je? Als ik nou wel altijd te laat zou komen, en jullie zouden mij terecht daarop aanspreken. Maar ik was vorig jaar, laten we even bij mezelf blijven, vorig jaar november was ik op tijd op die bestuursvergadering. 1 keer, het hele jaar. Maar ik heb me voorgenomen, en ik bid daarvoor, ik overdrijf een beetje misschien, maar het voorbeeld is helder, denk ik, hoop ik. Ik bid daarvoor dat ik dit jaar een verdubbeling zal halen. Niet 1 keer op tijd, maar 2 keer. Dat is toch een geweldige overwinning. Als je op een zwak, op een onrein punt, op een punt waar je blind bent, als je niet 1 overwinning haalt, maar 2, dat is een verdubbeling. Alle eer aan Jezus. Dat betekent in 2019 ben ik dus 2 keer op tijd. Ik ga door met verdubbelen. Ik bid dat de Heer mij helpt om het te redden. En bij hem is kracht. Ik bid, help mij om in 2020 4 keer op tijd. Het lukt. Hoe vaak ben ik op tijd in 2021? Als die lijn zich doorzet. 8 keer, hè? En in 2020. 22? 16 keer. Maar we hebben maar 12 vergaderingen. Dus ik ben 5 minuten te vroeg. Ja, die dacht erom. Maar is er nou kracht bij de Heer Jezus om te winnen of niet? En ik heb het dan niet over te laat komen. Zou ook kunnen. Maar de dingen waarin jij zwak bent, is er kracht bij hem of niet? Wat geloven we nou eigenlijk? Wat hebben we nou geleerd van de Heer Jezus? Hij genas mensen. Blinden konden weer zien. Waarom zou ik dat niet kunnen zien? Dat is toch de Heer Jezus. Ze probeerden hem aan te raken. Weet je? Drie korte samenvatten. Vattende tips. Zet waar jij sterk in bent. Niet zo groot in de etalage. Dat is mooi dat je daar sterk in bent. Dat je daar goed in bent. Zet waar een ander zwak in is. Helemaal niet in de etalage. Bid liever voor hem of haar. Maar zet de Heer Jezus. Je Heer en je Heiland. Zet hem in de spotplaats. Verhoog hem. Onder de hemel is er geen andere naam waardoor we behouden kunnen worden. Maar is er dan wel onder de hemel een andere naam waardoor je kracht kunt krijgen om te overwinnen? Zet hem in de spotlights. Dank hem voor zijn genezing. En dat kan lichamelijk zijn. Maar dat kan op zoveel terreinen zijn. Dank hem dat hij een bevrijdende God is. Er is geen andere naam dan de naam van Jezus. Dat is de kracht. Dat is de glorie. Dat is de overwinning. De overwinning zit niet in dat ik altijd zo kundig op tijd ben als dat in mijn genen zit. Of waar dan ook in. Maar de kracht zit dat daar waar ik zwak ben. Wat zou je niet? In het fundament. Juist, zwak wordt sterk. Dat is het. En dan bouw je met edelstenen. En Paulus zei: wees verstandig. Blijf wel bouwen. Want als je niet bouwt, of je bouwt met verkeerd materiaal, dat je steunt op jezelf in plaats van de Heer Jezus, dan moet jij de prijs betalen. Dat is echt zo. Maar als je bouwt met edelstenen, en je bidt dat je daarin niet hoogmoedig zal worden, maar nederig mag zijn, en hem verhoogt, de naam boven alle namen. Zal ik met jullie bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dat er bij u kracht is. Kracht om te overwinnen. Kracht om genezen te zijn. Kracht om bevrijd te zijn. Heer, u weet waar we mee worstelen. U weet waar we mee zitten. U weet ook hoe snel we de ander veroordelen. Dat waar we zelf toevallig zo goed in zijn. Maar Heere, wilt u ons daarvan bevrijden? En bij u is die kracht. En wilt u ons helpen om werkelijk ons oog op u gericht te houden? Om werkelijk u alle eer en alle lof te geven? We hebben vanmorgen een kleine wandeling door uw woord gemaakt. Maar we zijn uitgekomen bij u, Heer Jezus. De mensen probeerden u aan te raken. Geef ons een beetje meer van wat die mensen toen bezielden. Geef dat we ook proberen om u aan te raken. Dat we elkaar aanmoedigen en zeggen, maar probeer dan om de Heer Jezus aan te raken. En geef dat we ervan getuigen hoeveel kracht er bij u is. Kracht om te overwinnen. Zegen aan bidden. Heer, wat een geweldig wonder dat u ons niet veroordeelt. Maar dat u gekomen bent om ons daarin waar we zwak zijn, sterk te maken. En geef, Heer, dat we niet naar de ander kijken, maar dat we een beetje beter onszelf leren kennen. En dat we met onze zwakke punten u zullen gaan aanraken. En de kracht van u mogen ervaren in de praktijk van ons leven. Help ons daar persoonlijk mee. Help ons daar als gemeente mee. Help ons, Heere, om elkaar daarbij te tot steun en bemoediging te zijn. En om te realiseren dat de ander misschien wel een enorme strijd en ook een gebedstrijd heeft gehad. Om één klein puntje toch een overwinning te halen. En wie zijn wij dan om daarover te vallen? Help ons, Heere, om van genade te leven. Niet alleen zelf, maar ook de ander die genade te gunnen. Dank u wel dat we zo ons aan u mogen opdragen. Aan de troon van uw genade. En dat u ons hulp geeft op elk moment dat we u daarom bidden en het nodig hebben. Uw naam zij alle lof en alle eer. Dank u wel. Amen.